Goedemorgen, gemeente. Namens de voorbereidingsgroep heet ik u allen hartelijk welkom. En ook degene die later meeluisteren in deze dienst. Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En waarop we willen stilstaan bij geboorte en overlijden binnen onze gemeente. Het thema van vandaag is altijd vergeven. En onze voorganger is Gerard Klok. Hartelijk welkom. En heel fijn, Hans, dat je er weer wil zijn. Dankjewel. De kinderen die blijven vandaag in de dienst. En de eerste collecte is voor de onkosten. De tweede collecte is vandaag voor de eigen diaconie. En als zieken wil ik u noemen Bram Dijkshoorn. Die dan met een uitgestelde operatie. Hij is hier. Fantastisch. Bram, welkom. Veel sterkte met de operatie die nog komen gaat, begrijp ik. En Suzanne, het gaat goed met Suzanne. We moeten even afwachten wanneer ze weer komt. Maar ook veel dank voor het meeleven. De bloemen, die willen we graag meegeven aan Jaap en Bertha Zegwaard. Voor hun verhuizing naar de Singelhof. Verhuizing is rond. Maandagavond is er gebedsbijeenkomst bij de familie Broekman om 19:30. En ook maandag bijbelgesprekskring bij de familie Leijsen om 20:00. En woensdag hebben we dan de koffieochtend bij de familie Bolderij, 's morgens om 22:00. En de kaars wordt aangestoken door Noëlle Sophie. Fijn, dankjewel. Dan willen we ons dienst beginnen met staande lied 213, 1, 2, 4 en 5.
Goedemorgen allemaal. Ton, je hebt waarschijnlijk al mijn papieren meegenomen. Je mag het ook helemaal overnemen. We hebben gezongen, stel ons deze ochtendtijd uw heerlijkheid voor ogen. Zullen we een moment stil zijn in gebed? Ik wil graag met u lezen de geloofsbelijdenis, zoals we die al heel lang kennen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. U mag gaan zitten. En we gaan zingen, opwekking 488. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij.
Thank you.
Zullen we samen bidden om zegen ook voor deze dienst. Heer, we willen u samen danken. Allereerst gewoon voor het feit dat we hier zijn en kunnen zijn. Heer, dat u ons de kracht gaf om hier te komen. Dat we mogen leven. Dat we er mogen zijn. Tot eer van uw naam. Heer, dat is ons verlangen van morgen. Om er te zijn voor u. Om er te zijn voor elkaar. Om elkaar op te bouwen. Te luisteren. Bemoedigd te worden. Vernieuwd te worden in ons denken. Heer, leer ons wat het wil zeggen om te wandelen in uw koninkrijk. Heer, we leven op aarde, maar we zijn niet van hier. We behoren u toe. En we willen dat ook vanmorgen weer beleven, belijden. Dat we niet van deze wereld zijn, maar dat wij een toekomst hebben die is en altijd zal zijn bij u alleen. Heer, en als wij ook vanmorgen denken aan hen die ons zijn voorgegaan, dan is er dankbaarheid in ons hart. Want ook zij hebben iets met ons gedeeld van uw liefde en genade. En ieder op zijn eigen wijze. We danken u ook voor het nieuwe leven. Heer, het hoort er allemaal bij. Nieuw leven. Een nieuw begin. En tegelijk een op weg zijn naar u. En daar hoort ook sterven bij. Maar dan zullen wij eeuwig leven bij u. Heer, de cyclus van het leven. We vinden het allemaal eigenlijk heel gewoon. En toch is het zo bijzonder dat we in een stukje van de tijd mogen leven en er nu mogen zijn om in uw koninkrijk al te leren en te ontdekken wat het wil zeggen om te wandelen met een levende God. We danken u voor deze samenkomst en we bidden uw zegen over alles wat er plaatsvindt in ons zingen, in het luisteren. Voor onze kinderen, dank u wel, Heer, dat we er mogen zijn voor u en voor elkaar in Jezus' naam. Amen. Het kindermoment.
Oh, de kinderen. Kom even naar voren. Kom even. Kom er even bij, want we hebben best een moeilijk onderwerp vandaag. En eigenlijk weet ik niet zo goed hoe ik dat aan jullie moet vertellen, want we gaan het hebben over vergeven. Het is leuk op school, denk ik. Jullie zitten allemaal op school. Op school kan je leuk spelen met vriendjes en je kan een hoop leren. Maar ja, soms is het ook wel eens, wordt gepest op school. En sommige kinderen worden heel veel gepest op school. Dus het kan zijn dat het, ja, als je alles goed vindt, is het niet goed. En nou zegt Jezus, je moet vergeven. Kunnen jullie dat? Ik vind het verdraaid moeilijk. Mag je weten. Ik vind het echt moeilijk. Ik moet niet alles goed vinden. En ik moet wel vergeven. En Petrus, die vond het ook moeilijk. Dus Petrus zei, Jezus, u zegt zoveel mooie dingen. Maar vertel nou eens, hoe vaak moet ik vergeven? 1 keer? 2 keer, of misschien wel altijd, hè? 7 keer. Nou, en Jezus is dan ook een grapjas, want wat zegt hij? Doe maar 70 keer 7. Weet je wel hoeveel dat is? 70 keer 7. 7 keer vergeven. 5? 7. Ik heb 7 vingers. Doe jij ook eens 7 vingers? Jij 7 vingers? Allemaal even 7 vingers. Doe ze omhoog. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jij 7. Jij 7. Jij 7. 7 vingers. Ja, jij ook? Dan hebben we het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan komen we nog 62 tekort. Even 62 keer 7 vingers. Ja, 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 ja. Ik kom op 3. Ja, nou ben ik er. Gaan jullie eens even tellen. Kom, gaan jullie eens even. Nou ja, gekkigheid. Hoeveel is 7 keer 70? 490 keer. Ben je niet goed? 490 keer vergeven. Eigenlijk is dat niet menselijk, hè? Nee. Ik vind het verdraaid moeilijk. En Jezus vraagt het wel aan ons. Dus we hebben eigenlijk een beetje hulp nodig. Denk ik. Want ik kan het niet. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou is het denk ik heel handig om straks even goed naar onze voorganger, Gerard Lok, te luisteren. Want daarom is het wel fijn dat jullie even in de dienst blijven. Hoe moet je daar nou op school mee omgaan? Want niet alleen op school word je geplaagd, maar als je van school af bent, op het werk, er waren onderzoeken en dan schrik je hoeveel mensen geplaagd worden. En moeten we nou alles vergeven? Of mogen we ook een keer zeggen dat we het er niet mee eens zijn? Als jullie nou even goed luisteren, we gaan straks een goed lied zingen op de Beamer. Daar staat het ook nog een keer heel duidelijk wat het probleem is. En dan kun je thuis misschien nog even in de huiskamer over praten met je ouders. En dan verplaatsen we even de kindernevendienst naar de huiskamer straks. Dus ga maar eens over nadenken. Hoe moet je hier nou mee omgaan? Ja? Gaan we eerst even naar het lied luisteren. Dankjewel, mogen jullie gaan zitten.
Dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan. Maar ik heb gelezen, ergens in Gods woord, kwaad met kwaad vergelden is niet zoals het hoort. En er staat geschreven dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer.
Altijd, altijd, overal telt het weer.
Want iedereen die zegt, je moet gewoon terugslaan als iemand met je vecht. Maar als ik denk aan Jezus, hij sloeg niet terug toen hij met een zweep werd geslagen op zijn rug. En er staat geschreven dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer.
Altijd, altijd, overal, telkens weer.
Gevonden van Kobi Polman Duisterwinkel. En dat sprak me erg aan. Ik ben die ik ben. Als u met ons bent, alle dagen, en gezegd hebt, ik ben die ik ben, en zal zijn die ik zijn zal. Als u in uw woord ons zoveel kracht geeft tot geloven, wie zal dan ons brandend hart nog kunnen doven?
Toos, dankjewel. De ik ben die ik zijn zal. Wat een zekerheid, ook voor ons. We gaan zingen, O God die droeg ons voorgeslacht. En ik wil een paar versen daarvoor lezen uit Psalm 90. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling wederkeren tot stof en zegt, keer weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer hij voorbij gegaan is en als een nachtwaker. Gij spoelt hen weg. Ze zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet. In de morgenstond bloeit het en het schiet op. Des avonds verwelkt het en het verdort. We gaan zingen, O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgeruis. Ons dat niet altijd bewust, maar we zijn hier om reden of als gevolg van ons voorgeslacht. Want als uw ouders er niet waren en uw opa en oma en verdere familie, dan waren wij er ook niet. Ik denk wel eens, het is één grote ketting van mensen die leven en sterven en weer toegevoegd worden aan het voorgeslacht. Het is één compleet verhaal en God overziet alle dingen. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, op deze zondag van de voleinding, willen we herdenken diegene uit onze magneetgemeenschap die in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan. Ze zijn ons voorgegaan. De Bijbel zegt, en ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Christus staat aan het begin en aan het eind van ons leven. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt. De Almachtige. Omdat de doop het zichtbare teken is dat het begin markeert van een leven met Christus, staan we ook stil bij het kindje Noah dat gedoopt is. Door de doop wordt een kindje opgenomen in de gemeente. En de doop is een kostbare gave van God. Een uitgestoken hand die in dankbaarheid mag worden ontvangen. Als u kunt, mag u gaan staan. Na het noemen van de naam wordt er een kaars aangestoken. Die brandende kaars staat symbool voor het licht van God waarin wij mogen wandelen. En het licht waarin wij de herinnering wakker houden. Voor de gedoopte Noah staat de kaars symbool voor de herinnering aan de doop als een geschenk dat zorgvuldig moet worden bewaakt en behoed. Allereerst de kaars voor Noah. Op 11 juni 2017 werd de heilige doop bediend aan Noah Fraaije, zoontje van Mischa Fraaije en Trudy Fraaije van der Meer. Dankjewel. Op 8 december 2016 overleed Pietje Buining van der Knaap, echtgenote van Niek Buining in de leeftijd van 77 jaar. Dankjewel. Op 28 februari 2017 overleed Jacoba Dijkshoorn, zus van ons gemeentelid Margreet, in de leeftijd van 78 jaar. Ik heb begrepen dat Margreet er zelf niet is, maar jij neemt het voor haar waar. Dankjewel. We denken als magneetgemeenschap aan hun naaste familieleden en aan allen die hen hier missen. Ook denken we aan allen hier aanwezig die een dierbare door de dood moesten verliezen. We leven vanuit geloof dat door het offer van Jezus Christus zij zijn opgenomen in het huis van de hemelse Vader met de vele woningen. Dit is onze troost. Zij, maar ook wij, leven onder Gods hoede. Amen. U mag gaan zitten. Ja, dan zingen we in aansluiting hierop eigenlijk een prachtig lied. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert, ter trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. Diana. We gaan luisteren naar het Bijbelgedeelte van vanmorgen.
Ik ben niet Diana. Ik ben de moeder van Diana. Want de dochter van mijn dochter is ziek. Dus dan val ik even voor haar in. We lezen met elkaar Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus bij hem en zeide: Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft.
Dankjewel. Als de zusters nu denken dat ze aan de dans ontspringen, het geldt ook voor de zusters. Er wordt over broeders gesproken. De nieuwe Bijbelvertaling zal waarschijnlijk wel broeders en zusters hebben staan, mannen en vrouwen. Maar het was uiteindelijk Petrus die de vraag stelde, dus Jezus ging, denk ik, met hem ook in gesprek in de zin van medebroeders en zusters. Ja, u heeft het al gezien, altijd vergeven met een uitroepteken of met een vraagteken. De een zal zeggen: ja, altijd vergeven. En de ander zal zeggen: altijd vergeven? Een nuanceverschil. Maar ik denk ook wel een heel groot verschil, waar Jezus in het gesprek met Simon Petrus, denk ik, volledig mee afrekent. Eigenlijk moeten we ook het Bijbelgedeelte hiervoor lezen, want die vraag van Simon Petrus komt niet uit de lucht vallen. Alleen al het woordje toen, dat betekent dat er iets aan vooraf is gegaan. Toen vroeg Simon Petrus: Heer, hoeveel zal ik mijn broeder moeten vergeven? Wat is eraan vooraf gegaan? Nou, een kort Bijbelgedeelte waarin, ik lees er maar één vers uit voor: als één van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarvoor of daarover onder 4 ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Dus het gaat over behouden. Een ander zondigt tegen jou, net wel wat er staat, dan zou je kunnen zeggen: nou, dat is zijn probleem, dan zorgt hij ook maar weer dat het in orde komt. Nee, zegt de Bijbel, ga naar hem toe, spreek met hem en probeer hem te behouden, te bewaren. Hou de verhoudingen in orde. En dan een paar versen verder, Ik verzeker jullie, zegt Jezus, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En als het gaat hier over vergeving, dan is in vergeving geven de ander, maar ook jezelf, ontbinden, vrijzetten. En het is zelfs zo ernstig, zegt Jezus, als ik dat op de aarde zie gebeuren, zal het ook in de hemel zo zijn. Stel je elkaar in de vrijheid, dan zal die vrijheid er ook bij mij zijn. Bind je elkaar, dan zal het ook bij mij gebonden zijn. Eigenlijk een hele ernstige boodschap. En Simon Petrus heeft daarna geluisterd en dacht van, goeiedag, hoe ver moet dit gaan? Toen kwam Simon Petrus bij hem en stelde de vraag, Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen? Hoe ver gaat dit, Heer? Dit is toch niet eindeloos? Er komt toch eens een keer een eind aan vergeven? Er komt toch een moment dat je zegt van ja, en nou is het wel genoeg. De grens is bereikt. En Simon Petrus wandelde al een poosje met Jezus als een discipel. En hij dacht, 7 is een mooi getal. 7 is toch een soort volheid, dan moet het toch wel een keer klaar zijn. Simon Petrus had het getal 7 voor zichzelf maar vertaald in, dit is het wel. Dan is de grens bereikt. Simon Petrus was aan het rekenen. Van 1, 2, 3. Een soort knipkaart. Van joh, denk erom, het is nou de derde keer. En dit kan niet zo blijven. En bij de 7e is het afgelopen. Simon Petrus vergeeft maar met zijn voet op de rem. Het is niet eindeloos. Ho even, er zijn grenzen. En dan gaat Jezus daar ver overheen. Want dan gaat het niet meer alleen over getallen. Jezus zegt in feite tegen Simon Petrus, Simon Petrus, je bent aan het rekenen en ik geef je de werkelijke volheid. 70 maal, 7 maal. Dan hou je het niet meer bij. Dan ben je niet meer bezig van het is al de zoveelste keer dat ik aan het vergeven ben. En Jezus gaat daarna aan Simon Petrus duidelijk maken wat hij bedoelt. Dan komt er een gelijkenis. En die gelijkenis, daar staat, daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Het koninkrijk der hemelen. Jezus zegt als het ware tegen Simon Petrus, Simon Petrus, ik neem je mee naar het koninkrijk van de hemel. Ik neem je mee van een aards denken in een hemels denken. Ik neem je mee van jouw rekenmethode in mijn rekenmethode. Ik neem je mee, Simon Petrus, van je eigen beperkte denken in de denken waarin ruimte is in het koninkrijk van God, waarin we niet meer tellen, maar waarin we elkaar volkomen in de vrijheid stellen. En het is alsof Jezus tegen Simon Petrus zegt, voordat jij aan vergeving toe bent, Simon Petrus, ga ik je iets vertellen wat ik jou vergeven heb. Jezus draait het in eerste instantie om. Simon Petrus gaat leren in de gelijkenis wat hem is overkomen. In zijn verhouding met Jezus, met God. Want Simon Petrus denkt aards. En Jezus wil hem meenemen in een hemels, in een ander denken, in een andere dimensie. Hoe groot is uw en mijn schuld? Hoe groot is de kloof geworden? Nou, de gelijkenis geeft een getal. 10.000 talenten. En dat is niet zomaar lukraak een getal wat Jezus daar benoemt. Want 10.000... is het grootste getal in die tijd waarin men en waarmee men rekende. Eén talent is 6.000 schellingen. Dus ik ga met u proberen, waar hebben we het eigenlijk over? Simon Petrus, waar praten we eigenlijk over als het over jou persoonlijk gaat? Want God houdt afrekening met zijn slaven en Jezus vertelt het niet voor niets. En Petrus begrijpt heel goed dat hij op dat moment die slaaf is. Jezus bedoelt aan hem iets uit te leggen. 10.000, het grootste getal wat men kende. En een talent, de grootste geldeenheid waarin men in die tijd rekende. 1 talent is 6.000 schellingen. 1 schelling is het dagloon van een arbeider. In andere gelijkenissen gebruikt Jezus dat voorbeeld. Dagloon, 1 schelling. Dus 1 talent is circa 20 jaar werk. Ja, 300 dagen per jaar werken. De zondag of de zaterdag in die tijd, hè, was de Sabbat, dus er werd niet gewerkt. En dan krijg je nog de feestdagen waarop men opging naar Jeruzalem. Dus ik heb maar een rond getal genomen van 300 dagen werk per jaar. 1 talent is dan 20 jaar werken. In totaal dus 200.000 jaar werk. 10.000 talenten maal 20 jaar. Bent u het nog steeds met mij eens? Is 200.000 jaar werk. Waar hebben we het over? En de slaaf zegt, wat zegt hij dan? Heb geduld met mij en ik zal het u terugbetalen. Het slaat helemaal nergens op. Hij heeft geen idee waar het over gaat. Simon Petrus, je bent met vergeving bezig, je hebt geen idee waar het over gaat. Je kent mijn rekenmethode niet en daarom wil ik je opnieuw, ik wil je meenemen in het koninkrijk van God, in dat denken. Stel eens dat Adam, die in zonde is gevallen, tegen God had gezegd, God geef mij de tijd dat ik het u terugbetaal, dat ik het weer in orde maak. Nou, de jaartelling bij de Joden begint zo'n, even afgerond, 6.000 jaar geleden. Dus dan was Adam 6.000 jaar, als hij nu nog had geleefd, bezig om zijn schuld terug te betalen. Nou, de snelle rekenaars, die rekenen dan uit dat Adam op dit moment op 3% van zijn schuld zou zijn. Waar hebben we het over? Welke dimensies gaat het hier over? Het mag wat mij betreft weg, want anders blijven jullie de hele dienst narekenen. En dat is ook niet de bedoeling. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. Ja, ik begrijp dat. Want iets wat niet meer te behappen is, dan kun je alleen nog maar medelijden krijgen. 3 dingen staan er. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. Hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Elkaar in de vrijheid zetten. Medelijden krijgen, meegaan lijden met de ander. Hem vrij laten en hem de schuld kwijtschelden. Dus vergeven. Ik zei u al, we praten over totaal verschillende dimensies. Simon Petrus had geen idee waar God het over had in de vergeving van het koninkrijk der hemelen. Weet u, ik moest gewoon aan aardse dingen denken. Als wij hier op aarde rekenen in kilometers en in tijd, dan weten we waar het over gaat. Als ik tegen u zeg dat ik morgen naar Frankrijk ga, 1200 kilometer, dan ben ik daar zo'n 12 uur mee bezig in de auto en dan weten we allemaal, hebben we daar een beeld bij. Maar als ik tegen u zeg dat ik morgen op weg ga naar de eerste, de dichtstbijzijnde ster, in lichtjaren gerekend, dan hebben we geen idee meer waar het over gaat. 1 lichtjaar, 300.000 kilometer per seconde, een jaar lang. 300.000 kilometer per seconde. Dat is in 1 seconde 7 keer de aarde rond. Ik loop al achter. Ik kan dat niet bevatten. En 1 jaar lang met de snelheid van het licht, is ruim 9 biljard kilometer. En dat is een 9 met 15 nullen. De dichtstbijzijnde ster is 4 lichtjaren van ons verwijderd. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Het zichtbare heelal, dat wat de mens nog kan berekenen, bekijken. Het zichtbare heelal is 46 miljard lichtjaren groot. En Jezus zegt tegen Simon Petrus: Simon Petrus, ik wil je meenemen vanuit je aardse denken naar een hemels koninkrijk waarin andere methoden worden gehanteerd als we gaan rekenen. Daar valt niet meer te rekenen. Dat is niet meer te bevatten. Dat kunnen we niet meer behappen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn ze om te noemen. En ik zou soms willen, ook voor mezelf, dat ik er iets van ging, zou kunnen begrijpen over de heiligheid en de grootheid van God. Ik geloof dat we soms te makkelijk praten over God als mijn vriend. Tegelijk mag het. God zegt tegen Abraham dat hij een vriend van God is. En ook het besef dat er een ongelooflijke kloof is tussen de heiligheid van God en mijn aardse leven. Maar ik dank God door Jezus Christus dat hij medelijden heeft gekregen met u en met mij. En dat hij de kloof heeft overbrugd, dat hij medelijden kreeg, mij alle schuld heeft kwijtgescholden en mij in de vrijheid heeft gezet. En weet u, dat is moeilijk te bevatten, want soms hebben we het idee van, nou ja, zo slecht ben ik toch nog niet. Totdat we dimensies gaan begrijpen waarin God God is en wij mensen zijn. Dan gaan we beseffen dat er een ongelooflijke kloof is, dat er veel vergeven moet worden om die kloof te overbruggen en dat het in Christus is gebeurd. Voor de mens was er maar één conclusie. En dat zegt Jezus ook in deze gelijkenis. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn Heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. Met andere woorden, er was geen vrij leven meer mogelijk. Ze zouden voortaan in slavernij verder leven. De Romeinenbrief zegt in 7 vers 14, wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter, staat er, ben vlees verkocht onder de zonde. Dat is de situatie. Dat is onoverbrugbaar. Die schuld is oneindig groot. En wanneer er geen vergeving zou zijn geweest, wanneer er geen medelijden was van onze Heer en God en Vader, dan zouden we nog steeds in slavernij leven. En nog steeds bezig om iets af te betalen wat tot in lengte van dagen niet is af te betalen. Dan blijft er een vraag over waarom die medeslaaf, als hem zoveel genade is overkomen, dat hij zijn andere slaaf, zijn medeslaaf niet vergeeft. Dan zou je eens over na kunnen denken, hoe kan dat nou? Er is zoveel gebeurd, zoveel genade over hem uitgestort. En hij vergeeft niet een medeslaaf die hem maar 100 schellingen is schuldig. Nee, er staat zelfs dit. Toen de slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide, betaal wat gij schuldig zijt. Ze zei, nou, zo erg maken we het niet. Maar weet u dat als we elkaar niet vergeven, dat we elkaar in de greep houden. En er staat een heftig woord in de grondtekst. Hij greep hem bij de keel. Er staat, hij deed hem verstikken. Hij begon hem te wurgen. Over in vrijheid gesteld worden of in de greep gehouden worden. Of vergeven of elkaar in de klem houden. Of ruimte scheppen of binden. En waarom vergeeft dan deze slaaf zijn medeslaaf niet? Ik heb maar één antwoord. Omdat hij geen idee heeft wat hemzelf is overkomen. Als we één moment beseffen wat er in mijn, in ons, in uw en mijn leven is gebeurd. De vergeving van 10.000 talenten, van 200.000 jaar werken, van een onoverbrugbare kloof. Als ik me dat één moment realiseer, heb ik geen enkele moeite meer om tegen mijn naaste te zeggen, ik hou van je. Ik heb je alles vergeven. Ik wil samen met je verder. Ik wil je behouden, jou en mezelf, voor het koninkrijk der hemel. Daarin wil ik met je wandelen. Op het moment dat wij zeggen, vergeven is moeilijk, dan zitten we nog op het niveau van Simon Petrus. Dan zijn we aan het rekenen. Maar God wil ons meenemen in een andere denken, in een andere dimensie. Want weet u, na de kwijtschelding hebben we een andere schuld gekregen. Ik noem het bewust even schuld. En dat is de schuld om elkaar te vergeven. Om elkaar in de vrijheid te stellen. Om medelijden te hebben met mijn naasten. Om naar hem toe te gaan en met hem te spreken onder vier ogen. Waarom? Om hem, maar ook mezelf, te behouden. We zijn vrijgekocht. Ja. Maar we hebben een nieuwe schuld. We hebben een nieuwe opdracht. Om ook elkaar te vergeven. Medelijden te hebben. Elkaar vrij te laten. Elkaar te vergeven. En weet u, dan komen die andere slaven in dat verhaal plotseling naar voren. En ze gaan het die Heer vertellen wat er gebeurd is. En dan zeggen we, nou, dat zijn ook klikspanen. Er staat iets heel bijzonders. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig. En gingen hun Heer al wat er gebeurd was mededelen. Wat een situatie. Omstanders die zeer verdrietig worden, die het verschrikkelijk vinden als dit niet functioneert. Als dit niet in de gemeente, in de wereld om ons heen, maar laten we het maar even hebben over kinderen van God onderling. Het kan er soms geen strijd zijn over wat eigenlijk? 100 schellingen? Ten opzichte van 100.000 talenten die zijn vergeven? Waar hebben we het nog over? En de vraag die ik stelde, is het altijd vergeven met een uitroepteken? Of is het voorzichtiger, nou, altijd vergeven met een vraagteken? Ik geef er vanmorgen geen antwoord op. Want dat moet u zelf doen. Dat kunt u alleen maar zelf doen. Daar kunt u voor uzelf alleen maar een uitroepteken achter zetten of een vraagteken. Maar Simon Petrus wordt meegenomen opnieuw om anders te gaan denken. En dan komt er nog iets heel lastigs. En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Heftige teksten. Overgegeven worden in de handen van een folteraar. Als het ware met een zweep erbij staan en nu zul je betalen. En dan denk ik, hier wringt iets. Zou God nu werkelijk terugkomen op die 100.000 talenten waarvan we allemaal en ook in de gelijkenis weten dat het onbetaalbaar en nooit bereikbaar zal zijn? Weet u wat ik geloof? En u mag daar zelf ook weer uw invulling aan geven, want het is uiteindelijk een gelijkenis. En een gelijkenis kun je heel veel kanten mee op. Maar ik heb het gelezen in de zin van gefolterd worden wat we onszelf aandoen. Als we niet vergeven, geven we onszelf in de handen van folteraars. Want het houdt ons gevangen. Het verziekt ons leven. En het maakt dat er geen ruimte en vrijheid is in de onderlinge samengang. Gemeente van Jezus Christus. Die leert om anders te denken. Om in vrijheid met elkaar om te gaan. Elkaar te waarderen. Elkaar te zegenen. Elkaar ook te vergeven. In al die verschillende kleuren en schakeringen. Wat hebben we een werk. Een vreugdevol werk. Om voortdurend. Altijd. Vergeving te schenken. Altijd genade uit te delen. De schuld die hier nog betaald moest worden, was de schuld van vergeving. Ik geloof niet meer van die 100.000 talenten. Daar was de gelijkenis heel duidelijk over. Maar er ontstond een nieuwe schuld. De schuld van het niet vergeven. En dan worden teksten als binden en ontbinden worden duidelijk. Want we ontbinden elkaar in de vergeving. We stellen elkaar vrij in de vrijheid. Misschien zegt u dan vanmorgen, nou ja, dan moet ik maar vergeven. Dan bent u terug bij Simon Petrus. Want dit gedeelte eindigt niet van, nou ja, nu ik dat allemaal gehoord heb, wil ik ook wel vergeven. Het laatste vers wat we gelezen hebben is, alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder en zuster, en hoe gaat het dan verder, van harte vergeeft. Nou ja, dat van harte, Heer, laat u dat bij mij nou even uittanden op elkaar, ik red het nog net. Nee, van harte, met een vreugdevol en blij hart. Broer, zus, ik kom naar je toe. Het is hartstikke fout gegaan tussen jou en mij. Maar hier ben ik. Genade van God is over me heen gekomen. Ik weet wat de Heer zelf aan mij heeft gegeven. Het is voor mij geen enkele moeite meer om je een huk te geven, van je te houden. En jou, maar ook mezelf, in de vrijheid te stellen. Het komt vanuit het hart. Het is echt en gemeend met overgave. Het is een waar genoegen om een naaste te vergeven. En dan ben je de vraag van Simon Petrus ontgroeid. Amen. We gaan zingen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde die gij steeds waart. Dat bewijst gij ook nu. groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Groter kan niet. Zijn grootheid is oneindig groot. En die is aan ons gegeven. Groot is uw trouw, o Heer. We gaan onze voorbeden en dankzeggingen bij de Heer brengen. Ik weet niet of er nog... Ik zie het boek niet. Maar als er iemand spontaan zegt... Ja, ik zou graag willen bidden voor... Dan mag je dat gewoon zeggen.
Gerard, ik wou wel in Suzanne...
Ja, die had ik inderdaad opstaan. Want we zijn natuurlijk blij met onze pianist. Maar ja, Suzanne is toch net even een andere dimensie. Nee hoor. We zijn heel blij met je. Dan ben ik natuurlijk weer van apropos. Oh ja, dat wilde ik ook nog vertellen. Of zeggen, vragen. Helene vertelde op de gemeenteavond iets over de plannen voor de jeugd Alpha. Om daarmee in januari te starten. En ik zou dat heel graag ook als een gebedspunt mee willen nemen. Toen is gevraagd, wie kunnen we uitnodigen? Zijn er misschien mensen die we daarbij kunnen betrekken? Helene, ik weet niet, zijn de kaartjes die er toen niet waren uitgedeeld uiteindelijk?
Die zijn hier.
Ja. Nou, weet je, als je nou gewoon even met drie mensen, even heel snel, of als je doet anders, achterin even de kaartjes geven en even naar voren laten komen. Dan heeft iedereen een kaartje. Vind je dat een goed idee? Of zit ik nou weer wat te bedenken wat niet werkt? Tijdens de collecte, heel goed idee. Tijdens de collecte worden dan de kaartjes uitgedeeld. Weet u, ik vind het zo belangrijk, lieve mensen... Als wij niks doen, ik wil niet u ontmoedigen, maar dan vergrijzen wij. Wij hebben een kerk nodig waarin het bruist en leeft door jonge mensen. Ik heb geen idee hoe dat moet. Waar halen we ze vandaan? Maar het is wel nodig. Ze brengen leven, maar ook toekomst. We zijn al blij met... 1 of 2 kinderen. We zagen er net al een aantal hier vooraan staan. En dat doet mij heel erg goed. Laten we er sowieso zuinig op zijn. Laten we voor de kinderen bidden. Voordat u het weet zijn ze groot en kunnen we er niet meer bij. Dan moet je ze loslaten. Nu hebben we nog de tijd met elkaar. We zijn samen verantwoordelijk. En daarom mijn gebed en oproep om na te denken over wie u kunt uitnodigen voor jonge mensen, maar ook voor ouderen, als de oudere Alpha ook graag wil starten, maar dan moeten er wel mensen zijn. Laten wij daar een gebedspunt van gaan maken, ook in de komende tijd. We gaan samen bidden. Heer, we danken u dat we mogen bidden. Dat we mogen komen tot een God die niet van deze aarde is, maar van het Koninkrijk der hemelen. En opnieuw, dan hebben we het over een God onvoorstelbaar groot en heerlijk en machtig. Dan hebben we het over een God die we niet kunnen bevatten, waar we geen idee van hebben hoe almachtig, hoe groot, hoe heilig u bent. En toch mogen wij vanmorgen komen in grote vrijmoedigheid, om onze gebeden en onze dankzeggingen bij u bekend te maken. Heer, we willen samen Bram Dijkshoorn zegenen. Dank u wel dat hij er is vanmorgen. En we bidden voor de zware operatie die nog moet gaan komen. We bidden dat hij zich gedragen zal voelen door u en door onze gebeden. We danken u, Heer, dat juist in de momenten soms van afhankelijkheid en overgave u zo ontzettend dichtbij kan zijn. We zegenen hem. Heer, we zegenen Suzanne. We danken u, Heer, dat ze hier altijd is met vreugde en met blijdschap ook de piano bespeelt. Heer, we bidden voor een voorspoedig herstel. Dat ze snel ook haar taken, die ze ook uitvoert in de muziek, weer kan oppakken. Wilt u bij haar zijn? Heer, we willen samen bidden voor alle Alpha-activiteiten. Heer, we willen ook als gemeente tegen u zeggen dat we afhankelijk zijn. We kunnen alles organiseren en we zitten hier en we zijn er dankbaar voor. Maar Heer, als u het huis niet bouwt, dan zal het te vergeefs zijn dat wij arbeiden. En tegelijk zegt u dat als wij arbeiden, u het huis zult bouwen. Heer, we willen heel bewust bidden dat we mensen ontmoeten, in gedachten krijgen, hoe dat ook is, die we uit kunnen nodigen. Jonge mensen voor de jeugdalfa, ouderen misschien voor de ouderalfa. Heer, maar wat is leeftijd? We bidden dat u nieuwe zielen gaat toevoegen aan uw gemeente. Mensen die u niet kenden, dat ze u wel leren kennen. Heer, dat we ze erbij kunnen uitnodigen om samen uw kerk en uw gemeente te zijn. Heer, wilt u dit werk zegenen, ook landelijk. Er gebeurt op dit gebied zoveel. En wij mogen het zegenen in de naam van Jezus. Heer, we danken u voor deze morgen. We danken u voor de ruimte waarin u ons hebt gesteld. Volkomen vrijgemaakt. Alle schuld vergeven. Wat een vrijheid. Wat een ontbinding van gevangenschap. Heere, wat een ruimte hebt u ons gegeven om uw kinderen te zijn. En om in vrijheid u te dienen. Ook letterlijk. Heer, we bidden ook voor onze broeders en zusters die letterlijk niet in vrijheid kunnen leven, maar soms geestelijk dit wel verstaan. Maar we bidden voor hen, Heer, in de onderdrukking die zij soms moeten meemaken. We bidden voor deze wereld die in brand staat, waar zoveel ellende en zoveel nood is. Heer, ik denk dat we niets te veel zeggen als 99% van het nieuws wat tot ons komt negatief nieuws is. Maar Heer, wij willen niet kijken naar beneden, we willen kijken naar boven, naar het koninkrijk, wilt u het laten komen, ook hier op aarde. Laat uw wil geschieden. Heer, zoals in de hemel, ja Heer, ook op die manier op deze aarde. Heer, wij zijn een stukje van uw koninkrijk. En wij dragen samen een verantwoordelijkheid om het koninkrijk van God hier op aarde te laten zien. Dank u wel, Heer, dat u voor ons zorgt. We bidden voor de komende week, voor alle activiteiten die genoemd zijn. Heer, dank u wel dat we betrokken mogen zijn op welke manier dan ook bij het samen gemeente zijn. Dank u wel, Heer, voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Ik wil ook nog wijzen op het gebedsteam. Straks zijn we misschien ook een beetje aan gewend, ach, gebedsteam. Maar het kan heel goed zijn dat u zegt, ja, ik heb vanmorgen een nood, een vraag. Ga ermee tot God, ga ermee tot elkaar. We gaan de collecte houden en dan worden ook de alfakaartjes uitgedeeld. De eerste collecte is bestemd voor de onkosten en de tweede bestemd voor de plaatselijke diaconie. Van harte bij u aanbevolen. mag u ook vanuit zijn ongelooflijke heerlijkheid ook de zegen van God ontvangen. Ga met God en hij zal met je zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de onuitsprekelijke grote liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zal met u allen zijn. Totdat Jezus wederkomt. En Maranatha, hij komt. Er is koffie voor u en ontmoeting met elkaar.